Goedemiddag, broeders en zusters. Bij deze bijzondere gelegenheid wil ik een wat minder bijzonder schriftgedeelte met u lezen. Er zit al iemand te knikken hiervoor, die weet nu al waar het dan dus over gaat. Namelijk over Handelingen hoofdstuk 8. Ik ben mij bewust dat het geen bijster origineel schriftgedeelte is bij een gelegenheid als deze. Maar niettemin is het een Bijbels gedeelte. Een gedeelte in de schrift waaruit wel het meest duidelijk blijkt, dacht ik, bij welke gelegenheid de doop wordt toegepast. En het is daarom ook dat heel dikwijls dit schriftgedeelte wordt aangehaald bij een gelegenheid als deze waartoe wij vanmiddag bij elkaar gekomen zijn. Natuurlijk zijn er zeer vele schriftplaatsen die spreken over het principe van wedergeboorte. Want dat is, laat ik u dat vooraf zeggen, dat is de betekenis feitelijk van de doop. Ik heb het niet over de reden waarom wij het doen, waarom wij dopen en de manier waarop we dat doen. We hebben het nu alleen over wat feitelijk de werkelijke betekenis is van het symbool van de doop. En daar kan er geen twijfel over bestaan dat het slechts één betekenis heeft, namelijk die van dood en opstanding. In de Bijbel is het nu eenmaal zo, omdat ter inleiding dan maar vast is te zeggen, het is nu eenmaal zo dat daar het alles wat beneden het oppervlakte van de aarde ligt, geacht wordt dodenrijk te zijn. En ik geef het maar door voor wat het waard is, een heleboel namelijk. Al wat onder het aardoppervlak is, wordt in de Bijbel gerekend tot het dodenrijk. En waar dat aardoppervlak overgaat in een zeespiegel, wordt alles wat zich bevindt onder de zeespiegel, of laat ik zeggen onder de waterspiegel, geacht te zijn het dodenrijk. Het ondergaan onder het water is dan ook een beeld van het afdalen in het graf, van het ingaan in de dood dus feitelijk. En wat natuurlijk veel belangrijker is, is dat men vervolgens ook uit dat water terstond opklimt, om dan eens een term uit Matthäus' evangelie aan te halen. En juist het herrijzen uit het water is het belangrijkste van alles uiteraard. Namelijk, het is een beeld van de opstanding. Opstanding in het algemeen, namelijk de opstanding van de Heer Jezus Christus in het bijzonder, maar daaruit vloeit voort de toepassing van de opstanding van Christus op allen die in hem geloven. Immers, de Bijbelse waarheid is een heel eenvoudige. Dat is namelijk dat ieder die gelooft in Jezus Christus, die gelooft in Jezus van Nazareth als de Christus, daardoor met hem verbonden wordt, daardoor met hem geïdentificeerd wordt, zeggen we het, als we het een beetje moeilijker willen zeggen. Maar het komt erop neer dat de hoedanigheden van Christus nu, sinds zijn opstanding, ook worden toegerekend aan allen die geloven. Vandaar dat Romeinen 6 ook zo uitdrukkelijk spreekt over, indien gij dan met Christus gestorven zijt, indien gij dan met hem begraven zijt, indien gij dan met hem opgewekt zijt. Kortom, daar staat dat wij als gelovigen in Christus gedoopt zijn. Let wel, niet in water, maar in Christus gedoopt zijn en daarom één zijn geworden met hem. Dat is de belangrijkste waarheid in verband met de doop. Verder bij andere gelegenheden zullen we wel weer eens wat dieper op ingaan, op de diverse aspecten die er zo met de doop verbonden zijn. Maar vanmiddag wil ik met u lezen eerst het gedeelte uit Handelingen 8 over Filippus en de inmiddels wereldberoemde kamerling. Ja, daar heeft die man ook nooit gedacht. Die ging naar Jeruzalem en ging weer terug. Komt even in beeld en verdwijnt meteen weer, maar het heeft hem meteen vereeuwigd. Het is net alsof er als het ware een foto van gemaakt is bij die gelegenheid. En wij spreken nog over hem. Of anders gezegd, hij spreekt nog nadat hij gestorven is, en dat heeft hij met vele andere gelovigen gemeen, volgens Hebreeën 11. Maar goed, Handelingen 8, daar staan in vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En ziet een Moorman, een kamerling, een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk het schaap ter slachting geleid. en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden en ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover. Ja, een geschiedenis over Filippus, een van de apostelen, tot wie gezegd wordt dat hij moest gaan naar het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Dat is een merkwaardig beeld, want Jeruzalem is, zoals u weet, uiteraard de hoofdstad van Judea, de hoofdstad van het Jodendom. En Gaza is in de Bijbel bekend juist als de grens van Judea, de grens van het land der Joden. De Bijbel spreekt over tot daar gij komt, te Gaza. Citeer maar even het Oude Testament. Als u een concordantie hebt, kunt u dat allemaal thuis straks nog opzoeken. Hè? Ja, als u weg met de blijdschap gereisd bent, straks weer, dan kunt u dat rustig thuis opzoeken. Van Gaza staat dat het aan de grens ligt. En Filippus wordt dus veilig gestuurd naar de grens. Naar de grens van Israël. Naar de grens ook van het Jodendom. Dat is een belangrijke waarheid, steekt daarachter. Namelijk deze, dat de Messias, namelijk Jezus van Nazareth, dat hij niet alleen gekomen is ten behoeve van Israël of ten behoeve van het Jodendom. Hij is niet alleen de Messias der Joden of de koning der Joden, maar hij is wel degelijk ook de Christus, de Messias der heidenen. Immers, God is een God van Joden en heidenen. En niet van Joden alleen, zegt de Romeinenbrief. En als de geboorte van deze Jezus van Nazareth wordt aangekondigd, dan wordt ook gesproken over een zaligheid die bestemd is voor de hele wereld. Weliswaar beginnende bij Israël, maar van Israël uitgaande over al de volkeren. Wat we dan ook zien in deze geschiedenissen van het boek Handelingen, is dat het evangelie uiteindelijk gepredikt wordt, niet alleen in Jeruzalem, hoewel men daar begint, maar vervolgens ook in Samaria en daarna ook onder de andere volkeren. En het eigenaardige is dat we hier in Handelingen 8 te maken hebben met een richting naar het zuiden, namelijk naar Gaza. En Gaza is niet alleen een grensstad, maar Gaza is bovendien een stad oorspronkelijk van de Canaanieten. Dat wil zeggen dat Gaza oorspronkelijk in handen was van de afstammelingen niet van Sem, maar van Gan. Het is eigenaardig dat verschillende plaatsen in dit verband in één adem genoemd wordt. Ik heb het hier opgeschreven, ik kan het ook nooit onthouden. Maar in de schrift is altijd sprake van Gaza, maar dan samen met Gat. De stad Gat met een T, dus niet de stam van Gat, maar de stad Gat. En dan Asdod, Askelon en Ekron. En deze plaatsnamen vindt u in ieder geval terug in de oud-testamentische geschiedenissen in verband met de vijanden van Israël. Immers, het zijn plaatsen waar Filistijnen wonen. Wij noemen dat Palestijnen tegenwoordig, maar dat is precies hetzelfde, uiteraard. Het zijn plaatsen in het zuiden voorbij Gaza. En het zijn plaatsen der Filistijnen. Maar via Gaza gaat men naar het zuiden, naar Egypte en vervolgens naar Afrika, om het dan in gewoon Nederlands te zeggen, want daar gaat het om. En deze richting die Filippus op moest gaan, was dan ook de richting naar Afrika, naar het zuiden toe. Naar de plaats waar van oudsher de Gamitische volkeren wonen. Ja, die wonen in het zuiden, dat is ook een goede reden voor trouwens, omdat in de Bijbel het zuiden altijd te maken heeft met vernedering, met verdrukking, met lijden, met vloek. En er staat dan ook tegenover de kroon, Die heeft immers te maken met koninkrijk, met verheerlijking, met erfrecht enzovoorts. En die bevindt zich dan ook in het noorden. De kroon en de troon en de plaats waar God is enzovoorts. Het is allemaal het noorden, maar het zuiden is de plaats van de vernedering en het noorden is de plaats van de verhoging. En het is duidelijk dat juist de gekleurde volkeren wonen in het zuiden, in de zuidelijk gelegen gebieden. Ja, van oudsher denken wij dat dat komt omdat in het zuiden veel warmer is, de zon schijnt daar heter en dus worden de mensen daar bruin, want ze verbranden. Maar u weet net zo goed als ik dat dat een misverstand is, want daar ligt het niet aan. Maar waar het wel om gaat, is natuurlijk dat dit zuiden de weg is niet naar Sem, niet naar de afstammelingen van Sem en daarom niet naar het Jodendom. Het is ook niet naar Jafet, want dan zou het in noordelijke richting gezocht moeten worden. Dat is namelijk de kant die Paulus opging en natuurlijk ook andere apostelen. Die kwam uiteindelijk in Europa terecht. Maar Filippus wordt hier de andere kant op gestuurd. Niet naar Jafet, niet naar Sem, maar naar de derde uit de reeks, namelijk naar Gam en in feite de gekleurde volken. Wel, hij komt niet in Afrika, dat is waar, maar hij gaat wel die kant op en hij ontmoet ook inderdaad iemand die op weg is naar huis. Namelijk een Moorman Staten. Dat is een deftig woord in de Statenvertaling. Het betekent gewoon neger, een zwarte. Ja, ik weet niet of ik het nog zeggen mag tegenwoordig. Maar je weet net zo goed als ik dat een zwarte kat die wordt Moortje genoemd. Omdat het Moor wil zeggen dat het zwart is. En een Moorman wil gewoon zeggen een zwarte man. Het gaat naar Afrika. En daar is niks discriminerends aan. Dat is nou eenmaal een uiterlijk kenmerk. Een van de meest in het oog springende uiterlijke kenmerken van mensen. En waar Filippus mee te maken krijgt, is met iemand die afstamt van Gam. Ja. De meest verachte van de drie broers van Noach. En ook duidelijk de vervloekte. Het is nou niet de plaats om erop in te gaan waarom dat dan zo is. Want daar zijn natuurlijk allerlei redenen voor aan te wijzen. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat Gam en daarmee ook Kanaan, de man die van Gam afstamde, Kanaan was immers een zoon van Gam, dat die vervloekt werden en daarom deze volkeren in het zuiden, wordt ook van gezegd, hij zou zijn een knecht der knechten. En zo kennen wij nog steeds de zwarte volkeren, een knecht der knechten. En ik spreek daar geen waardeoordeel over uit, ik stel alleen vast dat hier gezegd wordt dat Filippus door een engel des Heren gezonden wordt, niet naar Sem, naar de Semitische volkeren, want dat zou het voor meest voor de hand liggen. Ook niet naar Jafet, de oudste van de broers, ook niet. Maar juist naar Gam, namelijk de verdrukte en in feite degene die nog steeds onderdrukt wordt. En dat in overeenstemming met wat de Bijbel daarover leert. Want zo is het nou eenmaal. Maar het evangelie, de boodschap van Jezus de Christus, de boodschap van de komende verlosser, van de komende koning, is een boodschap niet voor één van die volken en groepen, maar is voor de gehele mensheid. Of beter nog, het is een boodschap die bestemd is voor elk lid van die mensheid, namelijk voor ieder mens. We leren immers uit de schrift dat de afstamming van de mens er feitelijk helemaal niet toe doet. Waar het om gaat is of hij ook wedergeboren is. U kent allemaal wel die discussies die de Heer gevoerd heeft met de fariseeën, de geestelijke leidslieden van zijn dagen, waarbij zij zich beriepen op het feit dat ze kinderen Abrahams waren en waarbij de Heer hen antwoordde met de term adderengebroed. Ik bedoel maar zo'n voordeel was het niet om kinderen van Abraham te zijn. En bovendien, wat zegt het nou helemaal? Toen de Heer Jezus sprak met Nicodemus, de leraar van Israël, zei hij, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. En men wordt wedergeboren door geloof. En zoals Romeinen 9 zegt, aangezien het door geloof is, maakt de afstamming dus niks uit. En daarom staat ook in Romeinen 9 dat omstreden vers van, het is niet alles Israël wat uit Israël is, nog omdat zij kinderen zijn, zijn zij Abrahams zaad. Want erfgenamen van Abraham hoeven niet noodzakelijk van Abraham af te stammen. Erfgenamen van Abraham zijn diegenen die geloven zoals Abraham. En daarom zegt de schrift dat de gelovigen gezegend worden met de gelovige Abraham. En daarom het is geen kwestie van afstamming. Het is een kwestie niet van geboorte, maar het is een kwestie van wedergeboorte. Het gaat er niet om wie men van nature is, maar het gaat er om wie men is op grond van de nieuwe natuur. En de nieuwe natuur, die is te ontvangen door wedergeboorte. Door geloof namelijk in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Als u de moeite neemt om de toespraken van de apostelen in het boek Handelingen te lezen, zult u zien dat ze maar één boodschap hebben. De boodschap van een opgewekte Christus. Van hem die weliswaar stierf, maar dat was niet het eindpunt van hun prediking, het was het begin. De boodschap namelijk van hem die weliswaar stierf, maar die door God uit de dood is opgewekt en daardoor een eersteling is geworden van de nieuwe schepping. Hij die nieuw leven tot stand gebracht heeft en daardoor de Zoon van God is en daarom ook de erfgenaam van God en bovendien de definitieve erfgenaam van Abraham. En de consequentie daarvan is dat ieder die met hem verbonden is, die ieder die deel krijgt aan zijn leven, en wel op grond van geloof, daardoor deel krijgt aan diezelfde erfenis, aan diezelfde zegeningen. En de beloften die ooit aan Abraham gedaan zijn, komen terecht uitsluitend, maar dan ook uitsluitend bij gelovigen. Gelovigen uit Israël, in de toekomst, en gelovigen uit de heidenen, eveneens in de toekomst. En aan de andere kant, gelovigen uit de Joden, uit Israël, in het heden, en ook gelovigen uit de heidenen in het heden. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar er is toch wel verschil. Dan zeg ik, ja, er is verschil tussen heden en toekomst. En als u zegt, ja, maar ik bedoel eigenlijk verschil tussen Jood en heiden, zeg ik, ja, ook dat nog. Maar dat is wel een zeer miniem verschil. Omdat de weg tot zaligheid voor Jood en heiden volstrekt dezelfde is. De prediking die wij vinden in het boek Handelingen in de eerste plaats is gericht tot Israël, tot het Jodendom. En zelfs de apostel der heidenen, Paulus, bezag het als de vervulling van zijn roeping en van zijn bediening om enigen uit de Joden voor Christus te winnen. Omdat de zaligheid bestemd is voor Jood en heiden. En de volgorde is het enige verschil tussen Jood en heiden. Namelijk eerst de Jood en ook de Griek. Dat is de enige volgorde. Dat is het in de toekomst ook. De toekomst na de opname van de gemeente zal inderdaad uiteindelijk eerst Israël tot bekering komen en tot geloof in de Heer Jezus als de Messias. En pas daarna de overige volkeren. En daarom zal het volk Israël en met name het Joodse volk dan ook een vooraanstaande positie innemen in het in de toekomst op aarde geopenbaarde Messiaanse Rijk. Maar de methode, de weg om dat koninkrijk te beërven is volstrekt dezelfde voor Jood en heiden. Straks in verband met het geopenbaarde koninkrijk en nu in verband met het verborgen koninkrijk van Christus. Men moet geloven in de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om en dat is dan ook het centrale onderwerp van dit schriftgedeelte. Want het geldt niet alleen voor Israël. Het geldt niet alleen voor alle Semitische volkeren, waartoe de Arabieren bijvoorbeeld ook horen en de Edomieten. Maar het geldt ook niet alleen voor Javed, maar het geldt zelfs voor Gam. Ja. Het geldt voor hen die we naar de normen van de oude mens hoog achten, want zo kijk ik dan toch tegen het Jodendom aan. Ik heb er groot respect voor, dat is echt waar. Naar de oude mens. Ja, men wordt er niet zalig door, maar ik heb er wel respect voor. En aan de andere kant is het de vraag of we respect hebben voor of voor gekleurde mensen, dat is nog maar de vraag. Ik stel het zo in uw midden neer. We zijn gewend om hier in dit gebouw altijd eerlijk te zijn, omdat de Heer ook in ons midden is. En daarom zeg ik het maar zo. Het is maar de vraag of we daar zoveel respect voor hebben. Ik vraag niet of we hen lief hebben, dat is het punt niet. Het gaat ook niet om of we met hun lot begaan zijn. Het gaat erom of we respect voor hen hebben, of we er tegenop kijken. Zie. Ja, dat is wel eens verschillend. Dat weet u net zo goed als ik. Het is niet gebruikelijk om het naar voren te brengen. Maar het gaat erom dat het evangelie hier gezonden wordt, die kant op. Want het blijft een waarheid, en die kunt u rustig op uzelf van toepassing brengen, dat God het verachte en onedele heeft uitverkoren. Juist en vooral. En daarom, Filippus werd gezonden naar het zuiden, en hij ging van de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. De weg was woest, staat er, want in het zuiden wordt alles sowieso verwoest. Wat naar het zuiden gaat, dat komt er over het algemeen niet best af. Zo is het nou eenmaal. Maar het was de weg die Filippus moest gaan. En hij ging heen en hij zag een moorman. Een kamerling, een machtig heer. Ik vind dat het zo vreemd er staat, een moorman. Nou, gewoon Nederlands, een neger. En dan een kamerling. En dat wil zeggen dat hij een eunuch was. Dat wil zeggen, hij was gecastreerd, een onvruchtbare. Ja, we zijn niet gewend daarbij stil te staan, maar dat staat er. Dat is de betekenis van dat woord. Hij was onvruchtbaar. Hij had geen leven in zich blijvende, om een term dan aan te halen uit de Johannesbrieven. Een beetje buiten het verband, maar het gaat wel om dat principe. Hij is onvruchtbaar. Hij leeft weliswaar, maar hij kan het leven niet vasthouden en zeker niet overdragen. En hij heeft de werking van de dood in zich. Ja. Zijn negen. Onvruchtbaar, een kamerling staat er. En dan toch een machtig heer. Ja. Je vraagt je af waar die macht uit bestond. Dat staat er niet bij, hè? Een machtig heer. Ja, wij zeggen dat komt omdat hij ergens een functie had aan het hof bij deze koningin der Mooren. Candace wordt ze genoemd. En daar was hij dus machtig. Maar ik weet niet of hij veel geeft voor de macht van een of andere Afrikaanse staat. Ik weet niet. Ik dacht ook niet dat wij daar zo erg geweldig tegenop keken. Van de ene dag word je daar keizer en de andere dag word je om zeep gebracht. Dat is trouwens in zuidelijke landen heel gebruikelijk. He? Ja, Afrika is het dus. Nee, ik bedoel niet Zuid-Afrika. Ik bedoel Afrika, maar het ligt in het zuiden. En Zuid-Amerika enzovoort. Dat is daar heel gewoon allemaal. Maar hoe dan ook, het was een machtig man, staat er, maar dan toch machtig in de zin van de oude schepping. In deze oude wereld, waarin men gebrandmerkt is, om de naam Gam dan maar eens even heel vrij te vertalen. De naam Gam betekent dat. Men verbrand is. Men is gemerkt, men valt onder het oordeel, onder het vuur namelijk. Dus men is gebrandmerkt. Men is bovendien onvruchtbaar. Ja. Het leven raakt de mens kwijt, zo is het hier nou eenmaal. Het is allemaal een tijdelijke zaak. Het houdt ooit een keer op. En dan weliswaar machtig, maar dan toch van een macht die vergaat. Merkwaardig, hij is aan het hof van ene Candace, een koningin der Mooren. Nou is het in de Bijbel heel ongebruikelijk, dat vind ik altijd zo mooi. Het is heel ongebruikelijk dat daar een vrouw op de troon zit. Hoewel het kan, ook volgens de Joodse wet. Maar het is een wat moeilijke zaak, maar het kan. Maar goed, ik ga er nou maar niet op in. Maar ze staat de koningin der Mooren. Ik heb altijd maar het idee dat dit gewoon de hoe heet ze ook weer? Ben ik de naam kwijt. De koningin van Sheba is, hè? Die bedoel ik, ja. De koningin van Sheba, volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar het lijkt mij dat het haar opvolster is. Waarom dat nou altijd een vrouw is, daar zullen we het ook maar niet over hebben. Hè? Want het wordt een beetje moeilijk. Want ik ken nog zo één. Zo'n koningin die ook zwart is. Ik ken nog een koningin die ook zwart is. Die had ook wat met Salomo te maken. Ja, dat was in het Hooglied. Maar goed, we zullen het niet moeilijker maken, heb ik gezegd. Hè? Het is altijd, weet u wat het hele verhaal is? Op een of andere manier is die zwarte koningin de geliefde van de hoogste koning die er is. Ja. En namelijk van de Heer zelf. Het is misschien wel moeilijk om te zeggen dat ze een beeld is van Israël. Maar ik kan in ieder geval zeggen dat het een beeld is van het gelovig Israël. Dat wat wedergeboren wordt. Dat wat juist veracht en onedel is. Maar niettemin en ondanks alles geliefd. En heel de wereld weet dat er een romance was tussen Salomo, een Jood. En deze koningin van Sheba, een negerin. Zie. Ja. Een beetje vreemd voor Zuid-Afrikanen, hè? Die horen deze band ook nog eens een keer, dus ik zeg het er maar even bij. Een beetje vreemd voor daar, maar zo was het toch wel. Want juist het verachte en onedele heeft God uitverkoren. Daar gaat het om. Zie? U ziet dus niks discriminerends. Want wij zijn die verachte en onedele net zo goed. Maar goed, in letterlijke zin wordt hier de boodschap gebracht naar het zuiden toe. Er is een machtig man die verbonden is aan dat hof der Mooren. En dan staat er dat hij was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. Kijk, geloof in de God van Israël wordt over de hele wereld gevonden. Mag dan een uitzondering zijn, maar het geloof is er. Ja. En hoewel ik, voor zover ik weet, geen afstammeling ben van Abraham, Isaac en Jacob, want ik weet het echt niet. Hoewel het zo is, geloof ik toch in de God van Israël. Het is de God van Israël die ons verlost. En daarom Wij zeggen net als Rut bijvoorbeeld, hè. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Wij als gelovigen krijgen deel aan zegeningen van Israël. We krijgen deel aan de God van Israël, aan de Messias van Israël, aan de belofte van Israël. Op welke wijze en in welk aspect, daar heb ik het nu niet over. Het gaat om het principe ervan. Dat die dingen niet beperkt worden tot grenzen. Het is niet een kwestie van afstamming, maar het gaat daar buitenom. Het gaat over alle volkeren. En hier krijgt Filippus te maken met iemand, een heiden in zijn ogen, de meest verachte soort heiden wat er is. Maar hij was wel geweest naar Jeruzalem om de God van Abraham, Isaac en Jacob te aanbidden. En er staat er, hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Ja, misschien had hij een boek gekocht daar, ik kan me dat zo voorstellen. Nou, was toen niet zo makkelijk om een boek te kopen als nu. Gekscherend zeg ik wel eens, als iemand me een boek wil geven, ik heb al een boek. Maar in die dagen was het bezit van één boek al heel wat natuurlijk. Hè? Maar de man was kennelijk rijk genoeg op een of andere wijze. Maar hij was in ieder geval onderweg met een boekrol waarschijnlijk, hè, bij zich in die wagen terug naar huis. Hij was naar Jeruzalem geweest, hij was op boekenjacht geweest, zeg ik dan altijd maar, want dat doen wij ook wel eens. En hij had een kostbaar kleinood gevonden, een rol van Jesaja. Het zou je gedacht zijn hoe lang men erover doet om zo'n ding te maken. Te schrijven. Ja, ze hadden geen laserprinters toen. Hè? Had de vermogen waarschijnlijk ook uitgegeven voor een stukje van het woord van God. Dat er wat voor overgaat. Maar in ieder geval, hij was onderweg. En onderweg, maar is over het algemeen toch wel wat moois te zien. Maar hij zat te lezen in het boek. In de Bijbel. Ja. En leest de profeet Jesaja, staat er. En dan komt Filippus daarbij, die wordt er door de Heer naartoe gezonden, door de engel of door de geest, wat feitelijk hetzelfde is natuurlijk. En dan komt Filippus bij hem, hij hoorde hem de profeet Jesaja lezen, het gebeurde hardop, naar nog steeds Joods gebruik, het moet hardop, men moet het woord laten klinken namelijk. En dan zegt Filippus, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En het antwoord is, hoe zou ik toch kunnen zo men niet iemand onderricht? Kijk, en dat is nou het eigenaardige. Deze man wist precies waar het om ging. Hij had weliswaar de schrift, maar wat hij nodig had was onderricht in de schrift. Hij herkent maar zo en erkent maar zo, dat het zo zonder meer feitelijk niet mogelijk is om de schrift te begrijpen. Om de eenvoudige reden dat daar zoveel dingen in staan die met elkaar niet te rijmen zijn. Dat is wat ongelovigen ons altijd voor de voeten werpen. Niet omdat ze dat in de Bijbel gelezen hebben, want dat doen ze niet, maar ze hebben dat eens horen vertellen. He? Dat er zoveel tegenstrijdigheden in de schrift staan. En in zekere zin zijn die er ook. Het punt is alleen, hoe houden we de dingen uit elkaar? En hoe leren we ze, hoe leren we onderscheid te maken? Hoe leren we de dingen te onderscheiden die verschillen, om dan een Paulinische term aan te halen? Beproefde dingen die verschillen, staat er. Want het hoe dan ook, de vorige keer hebben we op deze plaats gesproken over het verschijnsel dat hetzelfde Oude Testament spreekt aan de ene kant over de verheerlijking van Christus, over de komst van de Messias die zijn koninkrijk hier op aarde zal oprichten, en aan de andere kant lezen we over zijn lijden en zijn sterven. Aan de ene kant lezen we net als Petrus over het lijden dat op de Christus komen zou, en dan vervolgens over de heerlijkheid daarna volgende. En de problematiek waar deze kamerling in verzeild was geraakt, was precies deze problematiek. Hij las namelijk, volgens vers 32, dat schriftgedeelte uit Jesaja 53 vanaf vers 7, waar staat, hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En dan is de vraag uiteraard, van wie staat dat daar? Het aardige is natuurlijk dat niet ter discussie staat of het wel klopt wat er staat. Of het wel waar is. Want dat het waar is, staat vast. Maar de vraag is alleen, over wie wordt het gezegd? Op wie is het van toepassing? En dan staat er dat de kamerling aan Filippus vraagt, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En de Filippus doet zijn mond open, staat er, en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Ja, De man was niet eens op het Nederlands Bijbelstudiecentrum geweest. Ook niet op de Evangelische Bijbelschool, want daar hebben we ook enige studenten van in ons midden. Hij was daar helemaal niet geweest. Hij hield alleen van paarden. Want anders heette hij geen Filippus namelijk, hè? Filippus betekent dat hij van paarden hield namelijk. Maar goed, maar hij was me zo door de Heer Jezus meegenomen ooit een keer, onderweg opgepikt. En nou zijn we 3,5 jaar verder, zo ongeveer. En dan is die Filippus, die door de Heer zelf of door een engel, wat nog steeds hetzelfde is, geleid wordt. En hij wordt daar op een plek neergezet. En het enige wat de man maar hoeft te doen, is zijn mond open doen en te spreken. Zomaar vanuit de schrift. Geeft niet waar vandaan. Hij wist niet wat zijn onderwerp was van tevoren. Het was hem niet gezegd. Maar het was in ieder geval een onderwerp naar aanleiding van een schriftgedeelte. En dat schriftgedeelte was dan dit bekende deel uit Jesaja 53. Over de leidende knecht des Heren. Een knecht des Heren namelijk, die blijkt geen koning te zijn, maar integendeel, die blijkt vernederd te worden en die blijkt te sterven. En vandaar het probleem van deze kamerling, van wie zegt de schrift dit? Of van wie zegt de profeet dit? Over wie gaat dat? Dat kan toch moeilijk gaan over de Messias, over de Zoon Gods. Dat lijkt heel onwaarschijnlijk. God kan toch niet sterven? En vandaar het alternatief, het zal wel over de profeet gaan. De profeet zal misschien over zichzelf geschreven hebben. Maar dan is het Filippus die uiteraard in staat is om te vertellen over wie dat schriftgedeelte handelt. Beginnende van deze schriftstaten verkondigde hij Jezus Christus. Hij verkondigde hem Jezus. Ach, onder ons gezegd, het had elk schriftgedeelte kunnen zijn. Waar je de Bijbel ook opent, het onderwerp blijkt altijd hetzelfde onderwerp te zijn. Namelijk de komst van een verlosser die door God zelf gestuurd wordt en die zou lijden en sterven om al zo zijn heerlijkheid binnen te gaan. Hoe dat technisch in zijn werk gaat, dat is een moderne vraag. Daar hebben we niet zoveel mee te maken. Hoe dat in zijn werk gaat, is nou ook het onderwerp niet. Het gaat erom dat de schrift daar overal over spreekt. En dat lam wat stom is voor zijn scheerders, is niemand anders dan Jezus Christus. De Messias. Precies zoals beschreven in het Oude Testament. Het is van toepassing uiteraard op de Heer Jezus Christus, die enige weken tevoren inderdaad deze profetie in zichzelf vervuld heeft. Waar men de schrift ook opent, altijd weer gaat het om dat ene, zelfde beginsel, dat heerlijkheid ontvangen wordt door dood en opstanding. Het eigenaardige is dat deze Filippus, van deze uitbeginnende van diezelfde schrift, verkondigt hem Jezus. Het betekent dat hij dus niet vele uren besteed heeft aan de bestudering van het ene vers. Hij is er niet al te diep op ingegaan, hoogstwaarschijnlijk. Maar ik kan me precies voorstellen wat hij gedaan heeft. Iemand die geïnteresseerd is in de waarheid. En begrijp me goed, dat zijn er weinig. Maar ieder die geïnteresseerd is in de waarheid, heeft maar een paar kleine vingerwijzingen nodig om deze geestelijke waarheden te leren verstaan. En dan kun je gewoon Jesaja 53 opzoeken en zeggen, kijk, dat spreekt over de Messias van Israël. Een schaap van de kudde, die zijn haar, namelijk als Simson, zijn haar, namelijk zijn kracht zou verliezen en geschoren zou worden. Ik zeg nu ook een paar dingen tegelijk, ik weet het. Even een paar schriftplaatsen bij elkaar halen. He? Hij verloor zijn kracht. Hij verloor zijn leven hier op aarde. Hij legde zijn leven af en ging de dood in. Maar stond vervolgens uit de dood op. Wij kennen later uit de schrift een lam staande als geslacht. Zie. Wij kennen uit de schrift het beeld van het bloed van het lam wat gestreken werd aan de deurpost. In verband met Pascha. We kennen het bloed van de bok dat gestort werd op de ark des verbonds. En het leven van de bok werd overgedragen aan dat deksel. Aan het verzoendeksel. Kijk, waar het om gaat is dit, dat de schrift overal spreekt over dit principe van dood en opstanding. En daarom had Nicodemus dit ook inderdaad moeten weten. En deze boodschap van dood en opstanding wordt door Filippus gepredikt aan deze kamerling. Een boodschap van nieuw leven, bestemd of gericht tot iemand die in feite lag onder de vloek van Gam en die bovendien geen leven in zich had, die verstorven was enzovoorts. En ergens leefde ver weg in de vernedering in het zuiden. En aan hem wordt deze boodschap gepredikt over iemand die ook leed en stierf, die ook vernederd geworden is, die ook zijn leven heeft afgelegd, maar desondanks opstond uit de dood. Dus toch geboorte, toch verwekking van nieuw leven. Op een wat andere manier. Zie, toch vruchtbaarheid. Maar dan niet in verband met een oude schepping, maar in verband met het tot stand komen van een nieuwe schepping. Het is die boodschap die Filippus aan deze kamerling gesproken heeft. En dat blijkt ook wel, want het eerste wat daarna deze kamerling weer zegt is, zie daar eens water. En dan niet, ik heb dorst, maar wat verhindert mij gedoopt te worden? En dan vind ik het zo aardig dat er niets is wat verhindert. Ik weet wel, ik ben me dat ook heel goed bewust, dat over het algemeen vele eisen gesteld worden in verband met de doop. Men vindt het zo'n plechtig ritueel. Ja, feitelijk is het dat. Het is een Bijbelse instelling. Maar men vindt het zo plechtig, dat kan je maar zo niet doen. Dat moet toch wel vooral een bijzonder hoge drempel zijn. En als er iets is wat mij dwars is gaan zitten de laatste jaren, is die hoge drempel voor de doop. De drempel van dat mensen zeggen, ja, daar ben ik nog niet aan toe. Kom men erbij. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, als je gelooft in de opgewekte, ben je daaraan toe. Zo zeggen, ben je eigenlijk al te laat, maar goed. Hè? Ja, zo is het feitelijk. Ik heb het vaker gezegd en ik herhaal het nog maar. De enige Bijbelse methode, laat ik zeggen, de enige Bijbelse handeling die men verricht om de Heer Jezus als een Messias, als een verlosser te aanvaarden, is die van de doop. Dat is niet de hand opsteken, niet eens het uitspreken van een gebed. Dat is niet naar voren komen door de rijen. Dat is niet de publicatie, niet een openlijk getuigenis, maar is de doop. Ik zeg niet dat het zo moet. Ik zeg alleen dat ik in de Bijbel nooit wat anders vind. Dat is de Bijbelse methode. Bekeert u en laat u dopen. Dat is de combinatie. Niet omdat het twee verschillende dingen zijn die in die volgorde en met op een duidelijke afstand van elkaar uitgevoerd zouden moeten worden. Maar omdat het bij elkaar hoort. En zo is het ook hier. Er was niks nodig. Er was niet iemand nodig die officieel bevoegd verklaard was om te mogen dopen. Komt niet voor. Zie. Er was geen aankondiging nodig van over zoveel weken zal het gebeuren. En heeft er misschien iemand nog bezwaar tegen? Ook een methode die vandaag de dag bestaat. Heb ik wel eens meegemaakt. Zie. Dan wordt er uitdrukkelijk aan de gemeente gevraagd of er ook bezwaar is. Nee, natuurlijk is er geen bezwaar. Indien gij van harte gelooft. Het enige bezwaar wat ik kan bedenken, dat is een bijzonder praktisch bezwaar, dat is dat er geen water in de buurt is. En dat is dikwijls zo. En ook om andere reden is het soms niet convenient om zich te laten. Soms is het gewoon te koud, zal ik maar zeggen. Hè? Zo erg is het nou ook weer niet. Maar ik herinner me het verhaal van Wim Griffioen, de eerste uit Oudewater dus, die ik heb leren kennen via zijn evangelisatiecampagnes jaren geleden, dat is meer dan 25 jaar geleden, hier op de Veluwe, met een paar jonge mannen, waarbij inderdaad sommigen tot geloof kwamen en meteen eisten gedoopt te worden. Gewoon, er waren een paar mensen op eigen houtje bezig met evangelisatiebedrijven. Dat komt tegenwoordig niet meer voor. Tegenwoordig valt het allemaal onder instituten en organisaties enzovoorts. Het is allemaal geregeld. Je moet lid zijn van de bond, zeg ik altijd en zo. Dat is natuurlijk allemaal fraai en prachtig, daar gaat het niet om. Maar ik heb toch eens heimwee naar die tijd dat gewoon een paar mensen de koppen bij elkaar staken. En zeggen, ik heb een auto, jij hebt een aanhanger. Laten we er een podiumwagen van maken. En dan zetten we een paar luidsprekers op. Die zetten we ergens neer en beginnen we gewoon. Hè? Ik zeg altijd, dan tellen we tot 4 en dan bespreek jij eerst en daarna spreek ik. Zo ging dat. En zo kwamen de mensen tot geloof en die zeiden, ja nou, dat is fraai, maar dan moet ik ook gedoopt worden. En ik herinner me dat Wim er wel mee zat, maar hij nam ze gewoon mee naar het Veluwemeer en hij doopte ze ter plekke. En zo hoort het. Zie, indien gij van harte gelooft, is het geoorloofd. Wel, op de Veluwe vind je maar zo geen water. Toen helemaal niet. Tegenwoordig hebben we het Herenstrand in de buurt, hè. Maar toen al helemaal niet. En bleef er één ding over. Naar het Veluwe meer gaan, want dat is water. En zo hoort dat. Zie. En of er nou iemand wel aanwezig is of niet aanwezig, dat speelt allemaal geen rol. Zie. Het is mooi als de mensen aanwezig zijn. Het is mooi als er mensen zijn die het evangelie niet kennen. En zo'n uitbeelding zien van wat de boodschap inhoudt. Het is ook mooi als er gelovigen aanwezig zijn. Broeders en zusters met wie we ons verbonden weten. Hoewel we elkaar misschien maar heel weinig zien. Maar het is nog fijn om dit feest, want zo noem ik het dan toch, gezamenlijk te hebben. Maar noodzakelijk is het niet. Wat noodzakelijk is, is er moet water aanwezig zijn. En wat ook noodzakelijk is, dat indien gij van harte gelooft, dan is het geoorloofd. En wie het dan doet, maakt ook al niks uit. Want wie het ook doet, hij doet het in de naam, in naam van, in opdracht van de Heer Jezus zelf. Ja. De Heer is niet hier. Hij heeft zich verborgen. Hij heeft zich teruggetrokken in de hemel. En hij zit op een verborgen troon in de hemel zelf. Zie. En elke gelovige is een vertegenwoordiger van de Heer Jezus Christus die op de troon zit. Degene die op de troon zit, zegt de schrift, is de hoge priester. Maar elke gelovige is een priester. En de taak van de hoge priester wordt door afwezigheid van de hoge priester vervuld door de priesters. Een heel eenvoudige zaak. En wie het ook is, er is geen enkele belemmering. Want waar het om gaat, is niet om de plechtigheid als zodanig. Niet om een plechtige ritueel. Niet om het lidmaatschap van een kerk of iets zelfs. Niet om een toverformule die uitgesproken zou moeten worden. Daar zit het allemaal niet op vast. Het gaat alleen maar om een type, om een symbool. Het is maar een symbool, zeggen de mensen. Ze zeggen, ja, inderdaad, dat heb je goed gezien. Zo, waarom niet vandaag? Het is maar een symbool. Natuurlijk, het betekent verder niks. Niks praktisch. Je wordt er nat van. Het is lastig. Kinderdoop zou heel wat eenvoudiger geweest zijn via besprenkeling. Dat is zo. We maken het ons niet makkelijk, maar het is maar een beeld. Maar laat het dan ook een Bijbels beeld zijn. Het beeld van het afleggen van een oude mens. Die ondergaat in de dood. En daarna het herrijzen van een nieuwe mens. Als eerstelingen van een nieuwe schepping. Dat is het beeld. En ik denk dat zoveel werkelijk toch gelovigen zoveel angst hebben voor het water. Intuïtief. Omdat ze veel te goed aanvoelen wat werkelijk de betekenis is. Een angst om onder te gaan. Een angst om het leven van de oude mens. Het leven van de oude natuur vaarwel te zeggen. En ik kan u geruststellen. Morgen bent u weer net zoals vandaag. Er verandert niks aan. Echt niet. Want het is maar een beeld. Maar niettemin heeft het een heel bijzonder praktische functie. Een functie. Ik hoop dat u het begrijpt. Ik heb het al meer uitgelegd. Ik moet het steeds weer uitleggen. Ik hoop dat u het begrijpt. Een functie namelijk die niet gericht is op de dopeling zelf. Want die wordt er niks beter van. Het is ook niet gericht op de aanwezigen. Want die hoeven er helemaal niet bij te zijn. Ja. Voor wie zou het dan zijn? Hè? Ja, het is heel eenvoudig. Voor de Heer zelf. Hij is degene die erbij is. Het heeft mij altijd verbaasd dat zoveel verschillende redenen worden opgegeven waarom iemand gedoopt zou worden of zou moeten worden. Er worden een heleboel verschillende redenen opgegeven. Er worden ook een heleboel verklaringen van de doop gegeven, hoewel er feitelijk maar één is. En er is ook maar één reden. Die ene reden, die kan ik toch niet nalaten aan te halen, ook nu deze middag. Die ene reden die ik maar kan vinden is in Lucas 7. Daar staat het namelijk heel duidelijk, het is zelfs zo dat in de nieuwe vertaling, die ik hier dus niet bij me heb, daar staat het nog duidelijker. Het is duidelijker vertaald, het is zelfs uitgelegd. Ja, hoe vind je dat? Ja. Dat is in Lucas 7, waar gesproken wordt over Johannes de Doper door de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 28, want ik zeg u lieden, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En al het volk, horende, ja, hem horende staat er in mijn vertaling, En dat hem heeft men tussengevoegd en nog met een hoofdletter geschreven ook. En het is beide fout, want het gaat om het volk wat hoorde naar Johannes. Er staat, en al het volk horende, namelijk gelovende, want dat is hetzelfde in de Bijbel. Al het volk dat geloofde in dat wat Johannes predikte. Namelijk de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Die tollenaars die tot geloof kwamen op de prediking van Johannes de Doper, zij rechtvaardigden God door zich te laten dopen. Het staat er wat onduidelijk, maar als u de tijd neemt om het te lezen, zult u het er echt zien staan. Zij rechtvaardigden God door zich te laten dopen. En wij allemaal denken dat alleen zondaren gerechtvaardigd hoeven te worden. Terwijl hier staat dat God gerechtvaardigd zou moeten worden. En het is zo. Natuurlijk is het zo, het staat hier. Hè? Maar het is zo, omdat rechtvaardigen niet is rechtvaardig maken. Want God kan niet rechtvaardig gemaakt worden. God is rechtvaardig. Maar rechtvaardigen heeft de betekenis van rechtvaardig verklaren. Namelijk zeggen dat iemand rechtvaardig is. Dus nogmaals, rechtvaardigen betekent nooit rechtvaardig maken. Dat kan niet. Iemand is rechtvaardig of hij is het niet. Zie? Hij kan nooit rechtvaardig gemaakt worden. Hij kan wel rechtvaardig verklaard worden op juridische gronden. En dat is wat er gebeurt. Want de zondaar wordt rechtvaardig verklaard op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus wordt toegerekend aan de gelovigen. En daarom, op grond daarvan, wordt de gelovige rechtvaardig verklaard. Maar het vervolg daarop is simpelweg dit, dat de gelovige verondersteld wordt vervolgens God te rechtvaardigen. Niet God rechtvaardig te maken, want God is rechtvaardig. Maar hij wordt verondersteld te verklaren dat God rechtvaardig is. God stelt er prijs op dat een mens verklaart dat God rechtvaardig is. En dat is heel niet zo moeilijk te begrijpen, want ik ken heel wat mensen die vinden dat God onrechtvaardig is. Die zeggen dat ook ronduit. En daarom, God stelt de prijs dat wij verklaren dat God rechtvaardig is. Dat we accepteren dus ook dat wat hij op juridische gronden voor ons gedaan heeft. Dat is het dus, hè. En wij verklaren God rechtvaardig, niet om dat met woorden te zeggen, maar wij doen dat met een daad. Precies zoals God zijn eigen rechtvaardigheid verklaard heeft aan de mens. Doordat hij de Heer Jezus Christus gesteld heeft tot een zoenmiddel. Voor de kennis, ik citeer Romeinen 3, daar staat dat ronduit. Ik heb geen tijd om het allemaal aan te halen, maar daar staat dat. Dat God Christus gesteld heeft tot een verzoendeksel, staat er eigenlijk. En dat hij daardoor zijn eigen rechtvaardigheid betoont. Gods rechtvaardigheid komt tot uitdrukking in dat hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, gaf in de dood. En hem daaruit opwekte. En wat God van ons verwacht, is dat wij die rechtvaardigheid onderschrijven en onszelf symbolisch geven in de dood, om daar vervolgens uit op te staan. En dat is de enige werkelijke functie van de doop. Let wel, de functie van de doop. De betekenis is die van dood en opstanding. Maar dat zegt niks, want bijna alles in de Bijbel betekent dood en opstanding. Wat dat betreft is de doop inderdaad volstrekt gelijk aan de besnijdenis. Het is een beeld van dood en opstanding. Want dat is met alle dingen zo in de schrift. Maar de functie van die doop in water is dat het God rechtvaardigt. Het is daarom ook een daad die een daad is ter getuigenis. Het is een getuigenis, inderdaad, voor mensen. Ja, zolang er mensen bij zijn wel, als er geen mensen bij zijn niet uiteraard. Maar het is een daad van getuigenis ten opzichte van God zelf. En het is diezelfde getuigende daad ten opzichte van God die de Heer Jezus zelf onderging. En die bij Johannes de Doper kwam. En vroeg om gedoopt te worden. Toen zei Johannes de Doper, hij zegt, dat kan helemaal niet, want mij is nodig dat ik van u gedoopt word. Hij wist het precies. Hij zegt, ik moet door u gedoopt worden, niet andersom. En toen zegt de Heer Jezus, laat af. Want alzo betaamt het ons al de gerechtigheid Gods te vervullen. De Heer Jezus liet zich dopen, niet omdat hij een zondaar was. Dat was hij niet. Integendeel. Nee. Maar de enige reden was dat hij daarmee onderschreef de weg die God gaat met een zondaar. Die van dood en opstanding. En hij heeft die weg voor ons ingewijd. Letterlijk, maar ook symbolisch door de doop. En wat van de gelovigen verwacht wordt, voor de opstanding van Christus, maar ook na de opstanding van Christus, is simpelweg dat hij zich laat dopen. En dat is het essentiële verschil met de doop onder het oude verbond, of met de reiniging, de wassing onder het oude verbond. Onder het oude verbond werd men geacht zichzelf te dopen, zichzelf te reinigen, te doen om vervolgens daaruit leven te ontvangen. Maar het nieuwe verbond leert dat men moet laten doen. Ik zeg altijd maar, dat is een lijfspreuk van mij, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt laten doen. U mag er nog even over nadenken. En ik zal het na de dienst eventueel nog nader toelichten. Ja, maar dat is het evangelie. Wat u vandaag kunt laten doen en zou moeten laten doen, is uw zonden afwassen. Ja, niet met dit water. Dat is al niet meer een beeld. Wat u vandaag kunt laten doen, is laat u met God verzoenen. Ik zeg het met de apostel Paulus. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En wie zich met God laat verzoenen, onderschrijft de weg die God ging met de zondaar. En die God ging met mij en met u. En als onderschrijving daarvan laten wij ons dopen. Ik weet dat het moeilijk is voor sommigen. Het is moeilijk namelijk, het is een heel praktische zaak, het is moeilijk om zich over te geven aan een ander en zich zomaar onder water te laten duwen. Want dat is het. Dat doe je niet makkelijk. Men weet, men voelt dat het het leven kan kosten, want dat is het. Het is een instinctmatige angst daarvoor. Dat men zich overgeeft aan een ander. Maar daar gaat het juist om. Dat is wat men moet leren. Zich overgeven aan de Heer Jezus Christus. In de dood, inderdaad. In de dood van de oude mens. Maar in het vertrouwen dat hij ons nieuw leven geeft. Uit de dood. Niet in de toekomst, maar vandaag. Uiteraard. Want daar leven wij uit. Uit die opstanding. Verkijk u niet op de doopvond. Natuurlijk, wij noemen het soms een watergraf. Maar het is niet het graf waarin men afdaalt, het is het graf waar men uitkomt. Zie. Het is het graf waar men doorheen gaat. Om vervolgens in nieuwheid des levens te leven aan de hand van de Heer. Wat over deze kamerling staat, deze onvruchtbare die op andere wijze leven had ontvangen, is dat hij zijn weg vervolgde met blijdschap. Wel, dat is de situatie van een gelovige. Iemand die leeft uit de hand van de Heer. Hij heeft zijn zorgen en zijn lasten van zich afgegooid. Ik meen het echt. Ja, maar, zult u zeggen, dat ken ik allemaal, heb ik allemaal alles gehoord. Ik blijf het zeggen. Iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus, iemand die weg van dood en opstanding gegaan is, heeft die lasten van zich afgeworpen en hij leeft. En het is de Heer die blijdschap geeft. Ja. En dat is de weg die een gelovige heeft te gaan. En vergis u niet, de doop is niet verplicht om behouden te worden. Maar ik moet u wel zeggen dat aan de andere kant zo is, dat als men duidelijk ziet dat deze doop een rechtvaardiging is van God zelf, en dat het de weg is van God ook met de zondaar, dan hebt u wel degelijk de verantwoordelijkheid om u te laten dopen. Zo is het wel. U bent u niet vrijblijvend gekomen, het schept wel degelijk verplichtingen. Altijd als de schrift geopend wordt, brengt dat verplichtingen met zich mee. En wie eenmaal ziet dat deze weg door dood en opstanding, de weg dwars door het water van de doop of van de Schelzee of van de Jordaan of van de zonvloed, wie eenmaal gezien heeft dat de weg is die God gaat met de zondaar, wel, die zal die weg moeten gaan. Inderdaad, in gehoorzaamheid, ik meen het echt. We hebben de verantwoordelijkheid om ons daaraan over te geven. En begrijpt u me nou goed? Als we niet bereid zijn, als gelovigen ook, om ons over te geven simpelweg aan een paar liter water. Nou, het is een paar duizend liter, maar goed. Maar aan een paar liter water. Zouden we dan wel bereid zijn om ons hele leven in de hand te stellen van onze Heer en Heiland die we niet eens zien? Zie? Kijk, daar ligt het punt. En dan zeg ik weer. Indien gij van harte gelooft, dan is daar water. Het heeft ons moeite genoeg gekost om het te krijgen, dat zult u van ons aannemen. Maar er is water. Het is een gelegenheid. Het is nu de gelegenheid, punt 1, om uw leven te stellen in de hand van de Heer. En u met God te laten verzoenen. Om leven te ontvangen, zoals deze kamerling. En vervolgens is nu ook het moment om u te laten dopen. En daarin God te rechtvaardigen. Amen.